En daar hadden we dus nog net even tijd voor het vierde Brandenburgse concert van Johann Sebastian Bach door het Freiburger Barokorkester, CD-opname recent. Bach, afgelopen drie kwartier, en zometeen zit hier aan tafel de artistiek leider van de Bachvereniging, Shunsuke Sato. Het is 16:55.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
En met over een klein half uur Anna Fedorova, pianist die morgenochtend in het zondagochtendconcert het eerste pianoconcert van Tchaikovsky gaat vertolken in een nu al uitverkochte grote zaal. Dus je enige optie morgen is de radio om 11 uur. Nu aan tafel Shunsuke Sato. Shunsuke, welkom. We gaan het zo meteen over Bach hebben. Maar eerst even over Camilla De Rossi. Wanneer hoorde jij voor het eerst in jouw leven die naam langskomen?
Dat was van Kees Vlaardingenbroek, die de serie van de Zaterdag Matinee leidt. Dat was ongeveer, ik denk binnen een jaar geleden in ieder geval. Maar de naam was mij helemaal onbekend. De muziek, wat voor muziek, niks. Absoluut niks. Ja.
Toen kreeg je het oratorium van vanmiddag, Il Sacrificio di Abramo, te zien. Mm-hmm. Toen heb je dat doorgenomen en bekeken. Wat gebeurde er toen?
Nou, ik ben onder de... Het was voor mij hoe meer wij speelden het en hoe meer ik het heb ingestudeerd, hoe mooier het werd. Om te zien hoe ze de tekst in een recitatief zet of... wat voor akkoord het hier gebruikt. Het is zo fijn en gedetailleerd. En je hoort al... deze oratorio was in 1708 geschreven. Dus, en je hoort echt Händel. En namelijk is dus in die tijd, dus zo rond 1706, 1708... waar Händel in Rome was. Precies. En Camilla komt. Of men denkt dat ze kwam uit Rome.
Dus je hoort al de jonge Händel in eenzelfde stijl gaan schrijven als wat Camilla De Rossi hier al doet.
Ja, dus we horen eigenlijk in Händel Rome. Ja. Het is eigenlijk andersom.
En dat hoor je dus ook in Camilla De Rossi.
Ja, absoluut.
Ja, je hoort
absoluut.
Rome.
Ja. Absoluut. In de aria.
Vertel eens aan mij wat dan Rome is.
Ja, daar is een soort... Nou, in de eerste instantie was de cultuur van strijkinstrumenten heel rijk en levendig in Rome. Dat zie je met de Corelli bijvoorbeeld. De prachtige orkestwerken die hij schreef. Dus ook van Stradella, Alessandro Scarlatti. Bijna nooit vind je... nooit is te veel gezegd. Maar in ieder geval veel zeldener vind je muziek met blazers. Veel meer met strijkers. En natuurlijk ook voor zang. En het was ook in Rome dat je heel veel... leest over de enorme orkesten. Dus 80 man op de toneel. Bijna zo groot als een symfonisch orkest. Ja. Dus een heel ander klankcultuur.
Rijk dus ook.
Rijk, ja, precies. En daar zit in deze oratorium heel veel drama, maar ook heel veel elegant. Ja, het is heel melodieus. De kunst van melodie maken, dat hoor je echt. Ja. En bij Camilla en ook natuurlijk bij de andere.
Nou, bijzonder. Een herontdekking, een herwaardering van een vrouwelijke componist uit de 18e eeuw. Ja. Waarvan jij een jaar geleden voor het eerst hoorde. Mm-hmm. Nou, ik zo ongeveer een paar weken geleden. Dus, ja, leuk. Maar nu even Bach. Jullie zijn op tournee geweest door Nederland met de Brandenburgse concerten. Dat was jouw, zeg maar, je visitekaartje als nieuwe artistiek leider. Komt dat ook op All of Bach? Op jullie .com project?
Absoluut. We hebben in die tournee hebben we 4 Brandenburgse concerten gedaan. Het vijfde die wij ook in die tournee hebben gespeeld, was namelijk al gedaan in het Rijksmuseum hiernaast. Met Richard Eaker, maar we, ook in de tournee hadden we iemand anders op de klavesin. Een prachtig jonge Spaanse klavesinist, Diego Arres. Eigenlijk ook een leerling van Richard Delf. We hebben Dus we hadden dus een tweede kans om dat concert nog op te nemen. En we dachten, daar bestaat eigenlijk een eerdere versie. Dus de eerste versie van de Vijfde Brandenburgse Sonneur. Daar is, natuurlijk kennen we de Vijfde Brandenburgse Sonneur voor zijn enorme, grandioze, gekke cadens. En de eerste versie is ook een cadens veel korter, maar eigenlijk ook gek. Chromatieke passage waarvan je denkt, nou, dat kan helemaal niet van Bach, dat is zeker van Liszt of Chopin. Dat is zo vooruit van zijn tijd.
Dus nu hebben jullie twee versies van het Brandenburgse Concert nummer 5 op All of Bach.
Dat komt nog, dat is namelijk pas twee weken geleden.
Maar het gaat erop komen.
Maar straks komt dit op.
Laten we luister even met mij mee. Dit is een van jouw wensen voor de nabije toekomst. Mm-hmm. Hij heet Johann Nikolaus Bach.
Verbleiben und ihre Zeit mit Fleiß und Wachsamkeit vertreiben.
Ja, ja.
So lassen sie sich bald in das Matrikul schreiben und unser Orden weit verleiben.
Ja, dieses soll geschehen,
doch apropos, was kann ich Neues hören?
Der Vater hat den Rock gewandt, die Mutter hat den Pelz verbrannt. Der Vater hat den
Sohn den Fetten Schein, was Kopfwäscher warte,
arbeite den Schein lassen. Inkulum, der Winkulum,
leck mich im Achse, hingen rum.
Ein Viertel um 18 Fenkel.
Winkelum!
Heißt das Band? Ich scheiß in die Hose, leck du den Rand!
Recitatief en aria uit Der Jenaische Wein und Bierrufer van Johann Nikolaus Bach. Hier een opname van Das Kleine Concert onder Herman Max van even geleden. Maar het zou zomaar kunnen dat het op de lessenaars eindigt van de Nederlandse Bachvereniging. Want het is een wens van violist en artistiek leider Shunsuke Sato. Is dat een pendant van de café-kantaten van Bach wat we nu horen?
Nee, dat is... als je dat Duits verstaat... Ik scheiß in die hose, lekten gaan. Het is zo ongeduld. En het is heerlijk. Heerlijk ongeduld. En ik heb dit werk gesuggereerd. Want mij interesseert mij met de cantatas en al de bekende werken. Zodat ik het bekend, we kennen dit al. Maar de muziek, het muziekleven, de muziek... was ook genoten in het dagelijks leven. Dus het is bekend dat de Bach-familie samenkwamen elk jaar en musiceerden. En ook de Quod Libet van hem, dat is een van de composities die vermoedelijk op zo'n gelegenheid was uitgevoerd, gecomponeerd.
Het Quod Liber dat we tegenkomen in de Goldberg-variaties bijvoorbeeld.
Dat is... Ik spreek over de... Het gaat met zangers. Dus sopraan, alto, tenor en bas.
Ook klein koor, klein vocaal ensemble.
Ja, precies. Ja. Wat waarschijnlijk werd gezongen door de mensen die het aanraden.
Ja.
En dus humor is het is heel, het is echt grappig, vol met grappen, ongeduchte dingen, en ik denk dat is een heerlijk compliment tot wat meer aandacht krijgt.
Want dus, Bach is heilig, maar de Bach-familie was ook ondeugend, zeg jij.
Ja, absoluut, en juist omdat daar twee kanten op zit, vind ik het heerlijk.
Voor mij is het spijker op de kop, want waar ik soms last van heb in de passietijd, is dat een Johannes of een Matthäus bijna een soort sacrale ervaring is voor mensen. En dat ze bijna niet meer luisteren naar waar de muziek over gaat. Maar als ik maar aan Matthäus gehoord heb, dan ben ik weer een stukje verder in mijn leven. Het Weihnachtsoratorium heeft daar geen last van in december. Ik hou meer van het Weihnachts en de sfeer daaromheen. Dat vind ik minder zwaar dan dit. Dus wat je nu gaat doen met de Bach-vereniging is laten zien en horen dat Bach een onderdeel was van een hele cultuur, niet alleen van het sacrale en het verhevene, maar ook van het alledaagse.
Absoluut.
Van wijn en bier drinken en ruzie maken.
Absoluut. En het is ook bekend dat Bach heel graag componeert en met een glaasje, ik denk, brandy. Dus dat was
maar daarmee komen de gedachten los. Ja. Hè? Daarmee krijg je vleugels. En als je dit dan doet, waar denk je dan nog meer aan? Deze kantate van Oom Lief. Hoe ziet dan de rest van het programma eruit?
Dus ik combineer het met een soort house muziekprogramma. No? Ik weet niet meer uit het hoofd wat voor programma ik met dit werk heb gemaakt. Maar het is niet alleen composities van de Bach-familie, maar ook zie je bijvoorbeeld in de Café Timmerman-serie hoe gevarieerd het was. Nou, Porpora en de nieuwste werken van Telemann en... werken die wij niet meteen met Bach zouden verbinden.
Want ze kenden het allemaal, hè?
Ja.
Ze wisten ervan wat er uit Italië kwam, wat er uit Parijs, Frankrijk
Precies.
kwam.
Echt op de hoogte, de state of the art.
En dat kwam allemaal langs, ook in het Café Timmerman daar in Leipzig.
Ja.
Wat leuk. Goed, nu een ander plan van jou, Shunsuke Sato. Luister even mee, want dit is hedendaagse muziek. Dit is een componist, geboren in 1984... En hij heet Elam Rotem.
Thank you.
Nu ben ik, Sjoenske Sato, toch even de kluts kwijt, zoals dat heet. Geboren in 1984 heet deze componist Elam Rotem. Maar hij klinkt alsof hij een kleinzoon was van Claudio Monteverdi.
Ja, ja, nou, ik heb hem ontdekt door YouTube, dankzij YouTube. En heeft een channel waar hij over heeft van heel, zeg maar, vak... punten, zoals ja, cadensen in de 16e eeuw of sodomisatie of ja, het is heel diep, very geeky onderwerpen. En dan heb ik ook zijn muziek ontdekt. Blijkbaar door deze video's is het meteen duidelijk dat hij een ongelooflijk expert was in die stijl. En dat hoor je ook in dit
dus hij is muziekwetenschapper, ja, die zich helemaal verdiept heeft in, ja, die stijl van die tijd, 16e, begin 17e, ja, eeuw. Ja, en is gaan componeren,
ja,
en componeert in die stijl.
Mm-hmm.
Ja.
Dus
nieuwe... Wat is dit voor een stuk? Wat horen we hier?
Sorry?
Wat horen we hier voor een stuk?
Dat is in werk, dat heet Joseph and His Brethren. Dus Joseph en zijn broeren.
Net als vanmiddag, ja, een Bijbelverhaal.
Ja, ja, absoluut. En het is ook een, hoe zeg je, Hebrew?
Ja, Hebreeuws.
Hebreeuws
verhaal. Ja. Hij is Joods, neem ik,
ja,
aan ook.
Precies. Ja, 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 dus nieuwe, oude muziek.
Heel bijzonder. Ja. En dit gaan jullie doen ook?
Nee, dat is... nou, ik zou hem heel graag... uitnodigen, ik zeg het alvast. we hebben nog geen concrete plannen, maar ik vind het fascinerend dat zo'n iemand een stijl zo verteert, dat ja, hij leeft het.
Ja.
Nou, maar ook de perspectief van, nou, we zeggen oude muziek, en juist dat wil ik anders laten bekijken.
Want oude muziek is...
Oudig was in die tijd nieuwe muziek. Was steeds altijd
en is het
muziek.
Nu dus door, ja, middel van hem weer, hè?
Precies.
Grappig,
ja,
ontzettend leuk.
Ja.
Goed, dan heb ik voor jou nog twee keuzes.
Mm-hmm.
Want op jouw planninglijst, jouw ambitie, staan twee namen. Pietro Castrucci en ook Jan Dismas-Zelenka. Welke van de twee wil je laten horen?
Doen we naar Zelenka.
Dan gaan we een stukje horen uit het Requiem. Officium defunctorum van Jan Dismas-Zelenka, die werkte in Dresden. Muziek van Jan Dismas-Zelenka uit zijn Requiem. Hier een opname van de King's Concert onder Robert King met bariton Peter Harvey. Dit was een Sjoenske collega van Bach, hè?
Precies.
Dezelfde tijd van Bach. Ja. Bach in Leipzig en Zelenka in Dresden. Ja.
En dat komt in ons seizoen voor. Is het dit? Nee, het is niet dit te doen, maar volgende.
Ja.
Dit wordt gecombineerd met wat we noemen de trouwerorde van Bach. Dus de cantata die... als begrafenismuziek was gecomponeerd voor de koningin. En die, wat we net hoorden, was van de... Dus, ze waren natuurlijk een paar. En haar echtgenoot, Augustus de Tweede, denk ik. Koning van Polen en Sachsen. Dus voor hem was dit rekening gecomponeerd. Dus ja. Koningin, koning, man en vrouw.
Voor het echtpaar.
Ja, echtpaar.
Nu komen ze eindelijk samen, die twee stukken.
Precies, ja. Onder de leiding van Václav Lux.
Ja. Ja, en beide zwaar. Beide echt emotionele, zware, maar prachtige muzieken. Ja. En Zelenka kan de concurrentie aan met Bach?
Nou,
Want hij was goed, hè?
Ik denk niet... in zoverre, ik weet... Hebben ze elkaar niet ontmoet.
Nee, maar als je het nu uitvoert, als je nu Bach naast Zelenka uitvoert, dan blijft Zelenka overeind.
Nou, het is helemaal andere muziek. Twee verschillende talen. Ik zou niet de twee kunnen vergelijken.
Nee.
Ja, de ene is misschien iets meer opera-achtig, katholischer, maar...
Zelenka.
Ja, maar en hij was ook verantwoordelijk. Het is heel interessant. In Dresden kwam Augustus op de troon. En hij werd koning van Polen, die een katholiek land was. En dus hij, converted.
Bekeerde.
Hij bekeerde naar de katholismus. En dan ineens moesten de muzici katholieke muziek aanschaffen en componeren. En daar, deze taak was aan Zelenka gegeven om nieuwe muziek uit Italië en ook zelf dus messen te componeren. En trouwens, men denkt dat door deze gebeurtenis in de Dresdner Hof componeerde Johann Sebastian Bach de hohe messen.
Ja, die heeft hij op een of andere wijze.
Ja, precies, als visitekaarten.
Ja, richting Dresden gestuurd.
Ja.
Bijzonder, hè?
Ja.
Nou, goed.
Politieke muziek.
Jones Cassato, jouw plannen voor de komende jaren. Ik wens je ontzettend veel succes en inspiratie bij de Bachvereniging. We laten nu even nog een stukje tot 5 uur horen van jouw nieuwste eigen opname. Nieuwste vioolconcerten opname, Bach-vioolconcerten die je met Il Pomodoro hebt opgenomen. Dit is een vioolconcert in G klein, BWV 1056 R staat erachter.
Ja, reconstructie.
Oké.
Okay. R, ja.
Want?
Want men denkt dat de meeste van de klavecimbalconcerten oorspronkelijk voor viool of misschien ook hobo waren gecomponeerd. En G klein, omdat er bestaat een versie, een afschrift. Van een van de, dus Forkel, een van de leerlingen van Bach.
Ja.
Maar de versie die we vaker horen is een F-klein voor klapsimbel, maar dus nu G-klein en ook voor viool.
Complimenten voor je geweldige Nederlands.
Dankjewel
dat je dit gesprek in Nederlands gedaan hebt. Chapeau, Jones Cassato, hier vanaf CD. Tot besluit. Johann Sebastian Bach, vioolconcert in G-klein met Shunsuke Sato viool en Il Pomodoro, een recente cd-opname van hem. Het is 1:05, Matinee Café, live vanuit het Concertgebouw Café in Amsterdam. Aan tafel pianist Anna Fedorova, warm welcome to you. Tomorrow, Tchaikovsky 1 with the same orchestra, the Noordwest-Deutsche Philharmonie, with which you have created a YouTube hit. We counted this week, at the beginning of the week, it was 19, and it's almost 20 million now at the end of the week.
Oh, wow, it's going fast. I didn't even know.
So do you get a lot of response to this YouTube post?
Well, yes, of course. Quite a lot of people, I guess, get to know me and maybe also Rachmaninoff, which is a very good thing through this video. So... Yeah, I get also a lot of concert propositions to play actually the second concerto of Rachmaninoff because of this video, I guess, because a lot of people, they watch it, and I guess it's natural. So, yeah.
Have you played it in places all over the world due to this, or as a result of the success of this YouTube?
I think so, yeah. At least several times this season I play this concerto, and in fact, right after tomorrow's concert, I'm going to Bucharest, and there I have to play again the second Rachmaninoff, and then I have also a performance in Boston in the Symphony Hall, also with the second Rachmaninoff this year, and in Royal Festival Hall with Philharmonia Orchestra, also second Rachmaninoff. So probably a lot of this result is due to the...
Aren't you getting tired of the piece?
Well, actually, last time was almost a year ago when I played it, so I had a little break, and it's a good thing. And of course, I don't want to play only second Rachmaninoff, so I'm playing also other concertos, and I'm playing the Tchaikovsky first tomorrow, and also I'm playing this season Prokofiev 3 and Beethoven
Wonderful.
5. So, yeah, I'm keeping the options open, and also I'm happy when I'm asked to play different concerto as well. But second Rachmaninoff is beautiful, so
it remains beautiful.
I cannot get tired of it.
Leuk. Morgenochtend gaat ze het eerste pianoconcert van Tchaikovsky spelen, Anna Fedorova, met de Noord-Duitse Philharmonie onder leiding van Yves Abel. Maar ja, dat tweede pianoconcert, dat is een enorme hit geworden, tegen de 20 miljoen views nu al van een zondagochtendconcert van een aantal jaren geleden. En als resultaat daarvan treedt ze veel op wereldwijd met dat tweede pianoconcert. Boekarest komt eraan. In feite, na morgen gaat ze daar naartoe onderweg. In Boston gaat ze het spelen, in het Verenigd Koninkrijk, in de Festival Hall gaat ze het spelen. Word je er niet eens moe van? Nee, het is en blijft een prachtig stuk. En, maar mijn repertoire is veel breder dan dat, want ik speel ook Beethoven, ik speel Prokofiev 3. En morgen, well, it is a dangerous thing. Tomorrow you play Tchaikovsky first, het zondagochtendconcert. It will be recorded on camera as well. It will appear on YouTube, so maybe in the coming years you'll play just one concerto, Tchaikovsky 1. Are you prepared for that?
Well, I still hope it will be not just one concerto, but actually it's been really long time since I played last time Tchaikovsky 1, so I don't mind to play it a little bit more often. And actually it was one of the first romantic concertos that I played in my life. I was 15 when I learned it, and then when I was 17, 18, 19, I played it really a lot. But since then, not really, and now I was playing different concertos, and it always also depends on which concertos I'm asked to play, and sometimes I can suggest, but most of the time I'm...
So this is your strategy. I want to play it more, so let's do it at the Zondagochtendconcert, and we'll see what happens.
Yeah, we'll see what happens. But... But in general, I'm really for a variety of the repertoire, so I'm happy to play one concerto several times a season, but I'm always trying to play at least maybe four concertos per season or so.
But it is a grandiose concerto,
it is, yes, and it's absolutely fantastic concerto, and I'm really happy to be back to this music.
Erg leuk. Nou, wij ook. We zijn ontzettend blij dat je terug bent. Morgenochtend in een totaal uitverkochte grote zaal van het Concertgebouw, dus je enige optie is Radio 4 aanzetten morgen en luister naar Anna Fedorova in het eerste pianoconcert van Tchaikovsky. Maar, wat ook ontzettend leuk is, heeft voor Channel Classics onlangs een hele mooie cd gemaakt met fantasieën. De fantasie als rode draad. Nou, laten we eerst even luisteren naar het begin van het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Dat hebben we nog niet gedaan, hè? Nee, dit is dus die YouTube-hit waar we het over hebben. Is zo'n mooie opening, dat wekt nooit vermoeidheid. It's such a touching opening, such a grandiose melody, so you'll never get tired of it, I guess. Ja, dit komt dus van die enorme YouTube-hit. Het tweede pianoconcert van Rachmaninoff met mijn gast hier aan tafel, Anna Fedorova. Maar nu toch even die fantasieënplaat. Fantasieën van Scriabin, van Chopin, van Beethoven en van Robert Schumann. Zometeen laten we uit de grote fantasie van Schumann, opus 17, het langzame deel horen. There are a lot of pieces in the repertoire with the title Fantasy, so you just took four of them and recorded them, or what was your motivation?
Well, not exactly. Of course, there are plenty of fantasies, but with this particular four fantasies, or even maybe especially two of them, I kind of was having a love affair for the last several years. With Scriabin Sonata No. 2, Sonata Fantasia, and the Schumann Fantasy. I fell in love with the music maybe 5 years ago. And even before I started playing it, it became some of my most favorite pieces in general from the piano repertoire. And when I started playing it, I just cannot get tired of emotional happiness and kind of extras of the mm-hmm. of the music. And also with the other two, with the Moonlight Sonata and with Chopin Fantasy, I've played these two pieces for a long time, and it was firmly in my repertoire, and also I like very much this fantasy. So it was basically four of the most favorite fantasies which have been in my repertoire for the last several years.
Yeah, it is striking. Those fantasies by Beethoven and Chopin are more normal fantasies than the two by Scriabin and Schumann. The two Scriabin and Schumann are not very normal composers. They were poets at the at the piano. Scriabin, crazy religious ideas. Schumann on the brink of turning mad.
Turning mad as well.
So they were absolutely fantastic in the most literal sense of the word composers.
Yes, yes, it's true. And with Scriabin, actually, I haven't played much Scriabin before, and after playing this sonata, I feel like I want to play more and more of Scriabin, and I think hopefully with every next CD I will record some of Scriabin as well, and I definitely want to keep it in my repertoire and have quite a lot of his music. And with Schumann in general, I love Schumann's music, and with this fantasy especially, I feel that emotionally it's so powerful, especially the first movement. He put so much in this piece, and actually just with the first movement of the fantasy it could be already the complete piece, but then he wrote also second and third, which are also incredible two movements, with second is this glorious happy kind of march with all the dotted rhythms and crazy coda for the pianist. And the last movement is just music of heaven, and it's a great joy to play, and I was really having a lot of fun and happiness recording it, and now also playing a lot at the concerts.
Vier fantasieën van Beethoven, van Chopin, van Scriabin en Schumann, zegt Anna Fedorova. Met name die twee, die Scriabin en Schumann, dat zijn liefdesverhalen voor mij, liefdesaffaires. Ik ben er echt helemaal voor gevallen voor die twee stukken. En ik zal in de toekomst ook veel vaker Scriabin gaan spelen. Ik hoop echt veel meer, als ik een cd-opname ga maken, juist Scriabin daar op te zetten. Maar goed, nu een stukje uit die fantasie van Robert Schumann. Dit is zo emotioneel en zo rijk. Het eerste deel is eigenlijk een fantasie op zich, maar dan komt er nog een tweede deel en een derde deel met pure hemelse klanken. Wat we nu doen, if you don't mind, it's the shortest of the three. We gaan het middendeel doen, messig, durchaus energisch. Tweede deel uit De Fantasie in C groot van Robert Schumann, de nieuwste opname op cd van Anna Fedorova.
Thank you.
middendeel uit De Fantasie in C groot, opus 17 van Robert Schumann, de nieuwste cd van Anna Fedorova. Die noemde al dat het eerste deel een stuk op zich is, een fantasie op zich. And even this second movement is a fantasy on its own, isn't it? It's striking about this fantasy, the three pieces.
Absolutely, yeah.
The three movements.
Each movement
is a standalone fantasy. Mm-hmm. Yeah, wonderful. We weten, Delft heeft een kamermuziekfestival met Lize Versman. Utrecht heeft een hele lange traditie met Janine Jansen, afgelopen jaren met Ariët Krijg. Ede heeft ook een kamermuziekfestival met artistiek leider Anna Fedorova. The two last seasons you were artistic leader of the festival in Ede. Will you be doing that as well next season in May?
Well, no, not next season, because, well, also with the hall and with my own plans now, it's going to be a little bit difficult. But, yeah, hopefully in 2020, if everything goes well, you never know with all the fundings and everything. But the last 2 years, we did two festivals, and it was definitely a lot of fun. It was quite a new experience for me to be artistic director, and it was really exciting to be able to put together the programs, to invite fantastic artists from all over the world. Last year, we had over 25 artists in total, and played all kinds of beautiful repertoire and different, also sometimes unusual settings and combinations. And I think people enjoyed it very much. So I hope that we will continue.
Well, you have a worldwide reputation as a concerto pianist with the Rachmaninoff and tomorrow the Tchaikovsky at the Zondagochtendconcert. You're a passionate chamber musician as well, toch?
Yeah, I love chamber music very much.
Laten we nou iets laten horen dan van een kamermuziek samenwerking met een cellist met wie ze heel veel samenwerkt, Benedikt Kluckner, Anna Fedorova in de sonate, de cellosonate van Frédéric Chopin.
Thank you.
Het Largo uit de cellosonate, uniek stuk van Frédéric Chopin, cellist Benedikt Kuttner en pianist Anna Fedorova, die ook van kamermuziek houdt. Maar morgenochtend even niet, dan speelt het eerste pianoconcert van Tchaikovsky in het zondagochtendconcert met de Noordwest-Duitse Philharmonie onder Yves Abel. En dan gaat ze naar Boekarest, Roemenië, volgende week. Maar 2 november is ze terug in Tivoli-Vredenburg in Utrecht om een avond te vullen, samen te concerteren met Dana Zemtsov. De altvioliste die ook een recente cd heeft gemaakt. En die twee gaan samen hun cd presenteren op 2 november. Maar ze gaan ook samen optreden. So you will team up with her, Dana Zemtsov. That's
yes.
Exciting.
Yeah, yes, it's going to be a great concert. We met with Dana a bit over a year ago. Actually, I invited her to the festival in Aden, and this is how we met for the first time.
Oh, okay.
And since then we became wonderful friends, and we also play a lot together. So, and now we are signed with the same label, so it was kind of natural to make both of our CDs presentations in one. And now we are also planning to record the CD together in the next season. So.
How wonderful.
Yeah.
Okay, dus morgenochtend is het uitverkocht. De enige mogelijkheid om Anna te horen is Radio 4, het zondagochtendconcert. Maar 2 november aanstaande, als je snel bent, dan kan het nog in Tivoli-Vredenburg. Anna Fedorova met Dana Zemtsov. Een mooie piano-altviool avond. I wish you great luck and inspiration tomorrow morning.
Thank you very much.
Happy travels, and we warmly welcome you back in Utrecht in a couple of weeks' time.
Yes, looking forward to it. Thank you.
Thank you so much. Volgende week in de zaterdagmatinée is het een en al Hector Berlioz onder leiding van John Elliott Gardiner. Hier nog een fragment uit een stuk dat volgende week niet langskomt, maar wel ontzettend mooi is van Berlioz. Houdt in Italië met Gérard Cosset als solist. En zometeen om 5:30 is het Wouter Plezier met Podium op zaterdag. Veel plezier erbij.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.